voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hun verbieden zijn naam nog te gebruiken. Dit zijn de fariseërs en de schriftgeleerden die spreken hoe dat ze de apostelen, hoe dat ze de leerlingen van Jezus het zwijgen kunnen opleggen. Ze hebben namelijk juist een verlamde die meer dan 40 jaar verlamd was. Hebben ze aan de poort, de ingangspoort, een van de vele ingangspoorten van Jeruzalem, hebben ze genezen zonder trucjes. Hebben ze genezen zonder een of andere kwakzalverij. Iemand lag daar voor 40 jaar, 40 jaar lag die daar elke dag te benen. Elke dag zagen de mensen die daar zitten. Maar opeens zagen ze hem daar niet meer zitten, maar zagen ze hem wandelend, lopend, springend, dansend doorheen de straat. En hoe is hij genezen? Door leerlingen van Jezus Christus. Diezelfde Jezus die dat ze hebben gekruisigd, die dat ze hebben doodgedaan, die dat ze hebben zien sterven aan het kruis, die begraven is geweest, die nu zo gezegd opeens is herrezen en zijn naam is nog steeds levend en wel. En dus ze zeggen van, we moeten daar iets tegen doen. We moeten iets doen vooraleer dat dit fake news, hè, want ze dachten dit is allemaal fake news, er moet iets gaande zijn, we moeten dit stoppen. En dus ze zeiden in vers 18, ze riepen hen terug, sprekende over Petrus en Johannes. En bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten. Petrus en Johannes zeiden, kunnen wij tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf, we moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. En na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken, lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen. Nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan 40 jaar verlamd geweest. Amen. Dus u ziet hier toch wel een beetje een dilemma. Een dilemma voor de apostelen. Ze weten wie dat ze dienen. Ze weten waar dat de kracht ligt. De kracht is in de naam van Jezus. Maar hier heb je dan de wettelijke autoriteiten. Hier heb je dan de schriftgeleerden die op een of andere manier de kracht en de dreiging hadden om hun het leven heel moeilijk te maken. Heel moeilijk te maken. Ze gingen het nog niet ervaren, maar het ging komen. Het gaat beginnen met dreigingen. Daarna gaat het beginnen met stokslagen. Daarna gaat het in de gevangenis steken. Het gaat sociaal proberen te verwijderen. Al die zaken die ze waarschijnlijk in hun gedachten beginnen binnen te komen, begon hun een beetje angstig te worden. Althans, moest ik daar zijn? Ik zou waarschijnlijk een bestuurdersvergadering samen hebben geroepen met alle apostelen en mannen. Mannen, we hebben een probleem. We hebben een probleem. We mogen niet meer in de naam van Jezus spreken. We mogen niet meer in de naam van Jezus genezen. We mogen zelfs niks meer zeggen in Jeruzalem over Jezus. Wat gaan we daaraan doen, zuster Rebecca? Misschien moeten we onze advocaat bellen. Misschien moeten we beginnen bidden. En moeten we de autoriteit nemen en de vijanden en de demonen en de machthebbers in de hemelse sferen. Misschien moeten we allemaal gaan vasten. Weet ik veel, we moeten iets doen. We kunnen de engelen van de Heeren oproepen om een keer te komen zoals in het Oude Testament. Weet je wel, die ene engel daar, dat met één slag en zijn zwaard daar, heel het Assyrische leger, 300.000 manschap, hoeveel waren het er, ik weet niet. Allemaal in één slag dood heeft, misschien kunnen we die oproepen. Misschien kunnen we die oproepen en dan kunnen wij verder doen om Jezus te blijven prediken. Hè? We wachten, we gaan zien wat God doet. Als het vrij is, als het safe is, dan kunnen we terug Jezus prediken. Oh, dat is een good plan. Dat is een good plan. Laten we zo bidden. Dat hebben ze niet gedaan. Wat hebben ze gedaan? Vers 23. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerling. En ja, ze hadden een board meeting. Ze vertelden wat de hoge priesters en de ouders hadden gezegd. En toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden. Ze begonnen te bidden. En dit is het gebed dat ik u wil leren vandaag. Amen. Dat ik mezelf wil aanleren vandaag. Amen. Wat te doen. Halleluja. Wanneer alles lijkt verkeerd te gaan. En zij zeggen, toen de leerlingen riepen ze God eensgezind. Eensgezind. Heer, u hebt de hemel en aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd, Waarom snoeven de volken en beraamde volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden. De heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Vers 27. Want inderdaad, in deze stad, hier in Jeruzalem, hebben alle samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius, Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen. Stel ons, uw dienaar, in staat om, wat staat er? Vrijmoedig over uw boodschap te spreken, door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden, tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.
Amen.
Ja, mijn hart weer te beven. Laat deze plaats, laat dit hart van mij, laat de plaats waar u mij heeft gezet beginnen te beven. Laat mijn theologie beginnen te beven, Heren, zodat u met uw aanwezigheid we kunnen vrijmoedig blijven spreken en getuigen over uw goedheid in Jezus naam.
Amen.
Halleluja. Veel mensen, hun gebeden zijn gemotiveerd vanuit eigen persoonlijke noden. En zoals we de voorbije week hebben gezien in de boodschappen, dan zien we dat de meeste krachtige gebeden in het Nieuwe Testament gericht zijn op het vergroten van uw eigen koninkrijk of dat van God?
Nee.
Van de Heer. De meeste gebeden die we hebben gezien, amen, zijn gericht op het vergroten van Gods koninkrijk doorheen u hier op aarde. We hebben gezien dat Jezus bad voor eenheid. We weten, eenheid is een voorwaarde voor opwekking, nietwaar? We hebben gezien dat het was Paulus die bad voor de kerk, dat we mogen groeien in de liefde. Amen. We hebben gezien vorige week gebeden om vol te houden. Een aanhoudend gebed. Een gebed om niet te stoppen. Amen. Altijd te blijven bidden, want God geeft recht. God komt tussen beiden. God zal het laatste woord hebben. Maar wij mogen niet stoppen. Amen. En nu zien we een gebed voor vrijmoedigheid. Voor moed in tijden van onzekerheid. Want broeders en zusters, als we bedreigd worden, willen we maar al te graag de bron van de bedreiging wegnemen. Niet waar? Als ik bedreigd word en ik kreeg zo'n bericht, u mag niet meer prediken in de naam van Jezus of u gaat gevangen, dan wil ik dat die bron van ergernis weggaat. Ik wil die elimineren. Ik wil het weg, want het maakt mij oncomfortabel. Vele bedieningen in de christelijke wereld zijn erop gericht om opnieuw geboren christenen te bevrijden, om ergernissen weg te nemen, om te bidden voor een doorbraak, om kettingen die gebroken moeten worden, om bergen te verzetten die in de weg staan, om reuzen te slechten die in de weg staan, om muren van Jericho neer te halen die in de weg staan. Noem eender welk thema op. Er zijn vele bedieningen die gericht zijn, amen, om ergernissen weg te nemen. Amen. Het is wel precies of elke week dezelfde personen opnieuw bevrijd moeten worden. Het is een eindeloze cirkel waarin ze terechtkomen. Christenen voelen zich slecht. Ze gaan naar de kerk. Ze horen een boodschap van wat ze moeten doen. Ze gaan doorheen emoties. Ze beginnen uit te voeren wat de predikant zegt dat ze moeten doen om bevrijding te krijgen. Ze beginnen te roepen, ze beginnen te zingen. Nog meer roepen, dan naar smeken, dan naar schreeuwen, dan naar danken, dan terug naar smeken. Uiteindelijk voelen ze wel een bepaalde release en voelen ze zich goed en hun emoties zijn voor een bepaalde tijd getemperd. En ze gaan naar huis met een goed gevoel en ze danken de Heer. Om dan maandag terug in diezelfde emoties van ongeloof en slecht en angst en bitterheid te vallen. Maar er is hoop. Want de predikant heeft gezegd, kom zondag terug naar de kerk voor je bevrijding. Kom terug en we zullen zeggen wat je moet doen. En je moet opnieuw doorheen de stappen die je weer moet overlopen. En zo ben je een jaar verder. En je denkt van, nu ben ik nog steeds niet bevrijd. Er is nog steeds die reus die voor mijn neus staat. Er is nog steeds die muur die daar staat. En het is niet dat ik niet geloof in bevrijdingsdiensten. Het heeft zijn tijd, het heeft zijn plaats, het heeft zijn nut. Maar we moeten eens verder kijken. Want ik geloof dat we bevrijd moeten worden van de bevrijdingsdiensten. En terug moeten gaan naar een solide Bijbels onderwijs over alle aspecten van God.
Amen.
Niet alleen de ergernissen wegnemen die voor onze neus staan. Maar ook eens bidden, amen, zoals de apostelen hebben gebeden. Van Vader, ook al staat hier een ergernis voor mij. Ook al staat hier een bedreiging voor mij. Geef ons de moed, amen. Sta ons bij en geef ons de moed om te blijven prediken. En bevestigt uw woord, amen. Met genezing en tekens en mirakelen. Zodat de mensen kunnen zien.
Amen.
U leeft nog steeds.
Amen.
Amen. Ik heb het over het fundament. Ik heb het over weten wie je bent in Christus. Wat het betekent zijn dood en zijn begrafenis en zijn opstanding voor u. Wat betekent het? Daar moeten de mensen terug naartoe gaan in plaats van een snelle oplossing voor hun probleem. Je moet gegrond worden, je moet gefundeerd worden. Amen. Zodat wanneer dat er stormen komen, je niet meer van links naar rechts wordt geworpen door elke wind en door elke golf. Amen. Gefundeerd. In het koninkrijk van God, wat het betekent. Wat het is het nieuwe verbond. Wat betekent het nieuwe verbond? Mijn rol in het nieuwe verbond. Wat betekent dat ik gerechtvaardigd ben doorheen geloof? Wat betekent het dat ik geheiligd ben doorheen zijn Heilige Geest? Wat betekent dat voor mij? Amen. Maar wanneer mensen deze zaken niet gaan doorspitten, wanneer dat ze niet dieper gaan, amen, en die gaan beseffen wie Jezus is en wie dat zij zijn in de Heer, gaan ze altijd op zoek naar de volgende fix om hun tegenstanders uit de weg te gaan. Om hun tegenstanders te elimineren. Amen. Wie kan daarvan getuigen?
Nee.
Amen. De apostelen waren zo in het begin. Apostelen, vol moed. Ja, wij zullen sterven voor Jezus. Ja, geen probleem. Laat ze maar komen. En Petrus met zijn zwaard, hij stond al gereed om mensen hun oren af te hakken. En allerlei dingen te doen, totdat the rubber meets the road. Totdat het echt warm begon te worden. En hij stond daar en dan moest Jezus verloochenen of hij ging naar het gevangenis. Ze waren allemaal bange wezels. Zelfs nadat Jezus was opgestaan. Amen. En het gerucht kwam daar dat hij inderdaad leefde. Bleven ze in hun huis zitten uit vrees voor wat de Joden hun zouden aandoen. Zij waren bang, opgesloten in een kamer. Amen. Maar het is vanaf het moment dat ze de Heilige Geest hadden ontvangen, wanneer ze de woorden van Jezus in de praktijk gingen omzetten. Want je zult kracht ontvangen zijn, je zult van mij getuigen. Amen. Nee. Zij hadden de Heilige Geest nodig. Zij hadden een ervaring nodig met de Heer om te beseffen, hij is niet meer naast ons en hij wandelt niet met ons in het vlees, maar hij is nu daadwerkelijk in mij.
Amen.
Amen. Amen. Een nieuwe openbaring ging open. Halleluja, wat het betekent, Christus in hun. En ze gingen verder en genezing kwam en opwekking kwam. En met genezing en opwekking komt altijd de tegenstander in actie. Amen. En ze konden kiezen, laten we samenkomen en laten we wachten tot de dreiging weg is. Nee, zij begonnen te bidden. Laat me even het patroon van uw gebed even met u analyseren. Zodat wanneer u naar huis kan gaan, dat jij hetzelfde patroon kan gebruiken voor deze tijd. Amen. Voor dit seizoen, want God werkt in seizoenen. God wil niet dat je je vasthoudt aan een zeker patroon of formuletje voor de rest van je leven. Amen, dat je het Onze Vader van buiten kent en telkens dat je probleem het Onze Vader zit op te zeggen, omdat je dat goed doet voelen. Nee, God werkt met seizoenen. Hij wil dat je iets nieuws leert. Amen, een nieuw aspect van Hem. Een nieuw gebed voor een nieuwe periode. Amen, een nieuw jaar, een nieuw gebed, een nieuwe openbaring Amen. Van Gods wonderlijke persoonlijkheid.
Amen.
Amen. Dus waar waren we? Ah ja. Toen de leraar, vers 24, van Handelingen 4. Je mag teruggaan. Dus ze komen tezamen en het lijkt wel alsof wanneer ze het nieuws horen, broeder Emmanuel, dat ze zelfs een beetje vreugdevol zijn. Ze komen samen, Petrus, man, we mogen niet meer prediken in Jezus' naam, want ze gaan ons vervolgen, ze gaan ons in het gevangen steken. We zijn juist in het gevangen geweest. Het was niet, ze hebben ons vrijgelaten, maar we mogen niet meer prediken. Maar dat is wat er gezegd is geweest. Weet je nog dat we dat hebben gelezen in Psalm, Psalm 2, want dat is wat ze hier gaan quoteren. Ze pakken het woord en ze gaan zeggen, mannen, zoals in Psalm 2, David had voorspeld. Hè? David heeft hier gezegd, waarom snoeven de volken? Beramen de volkstammen zinloze plannen, vers 26. De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Amen. In plaats van te vluchten, gaan de broeders en de zusters, ik ben zeker dat zij er ook bij waren, te samen komen en ze reageren niet in vrees, maar de Bijbel zegt dat ze eensgezind de Heere aanroepen. Met woorden die dat ze vinden in het schrift.
Amen.
Amen. Ze quoteren Psalm 2 door te zeggen dat de vervolging van Jezus, de Messias, de gezalfde, gepland was en dat hij dit moest ondergaan. En nu komt deze vervolging die op Jezus was, komt nu bij hun. En dat is exact wat Jezus had gezegd. Dat ging gebeuren.
Amen.
En zij linkte de woorden van de profetie naar Jezus toe. Amen. En de woorden van Jezus zelf in Matthäus 10. Jezus had gezegd in hoofdstuk 10, vers 22. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered.
Amen.
Ben er zeker van Matthäus, die in het midden was van die bestuurdersvergadering? Had waarschijnlijk zijn kleine notebook bij. Heeft alles opgeschreven wat Jezus heeft gezegd. Of misschien in bullet points. Had waarschijnlijk gezegd. Jongens, Psalm 2. Oké. Psalm 2 is een messiaanse psalm. Het ging voorspellen dat de gezalfde Messias ging vervolgd worden. Jezus is onze Messias. Hij is vervolgd geweest. Maar heeft Jezus niet gezegd dat al die geloven in zijn naam zullen gehaat worden en dat ook wij zullen vervolgd worden? Ja, inderdaad. Dat betekent dat Jezus bij ons zal staan. Want hij heeft gezegd, wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Nee. We mogen hier niet verzaken. We mogen hier niet opgeven. Nee. We moeten blijven gaan. Want hij heeft ook ergens gezegd, wie mij verloochent, zal ik verloochenen. Dus laten wij hem niet verloochenen, man. Ik heb het genoteerd.
Amen.
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 En dan had Johannes waarschijnlijk gezegd in Johannes 16, die op zo'n Matthäus, ik treed u bij. Amen. Ik heb ook iets genoteerd. Weet je nog dat Johannes zei, Jezus zei in Johannes 16, ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden met mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd wat?
Moed.
Misschien moeten we daarvoor bidden. Moed. Jezus heeft gezegd, houd moed, maar hoe kan een mens van zichzelf, op zijn eigen, vanuit zijn eigen kracht, moed houden wanneer dat je bedreigd wordt met zo'n zaak? Ik kan dat niet. Ik moet dat verbinden.
Amen.
Ik moet de Heer betrekken in mijn leven. Ik moet vragen, Heere, halleluja, kijk naar onze situatie. He? U heeft alles in uw handen, want daar zijn ze mee begonnen. Gij bent de heerser en de schepper van hemel en aarde. Ja? Alles wat daar leeft, alles wat hier gebeurt onder uw ogen, gij weet ervan. Er is niets dat niet gebeurt dat jij niet hebt toegelaten. Alles is voorbestemd, hebben ze gezegd. Amen. Alles gaat naar plan. Ook de vervolging van uzelfde.
Amen.
Ook de vervolging van uw dienaar. Jij hebt dat toegelaten, God. Dus als jij het hebt toegelaten dat Jezus werd gekruisigd en is gestorven en is opgestaan, en bijgestaan, ga jij ook ons bijstaan. Amen. Dat is uw redenering. God heeft alles in controle. God weet wat er gebeurt. Amen. En als hij zegt, houd moed, dan gaan we bidden voor moed en zult u ons bijstaan. Als hij zegt, blijf prediken in mijn naam, dan zullen we dat doen. En God zal voor ons zorgen, wat er ook mogen gebeuren. Niet waar?
Amen.
Halleluja, dank u Jezus. Ze erkenden God als schepper en hoogste heerser. Amen. Ze zagen tegenstand als onderdeel van Gods profetisch plan. Dit moest gebeuren. Ook wat er nu gebeurt, het moet gebeuren. Maar Jezus heeft gezegd, hou moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ze begrepen doorheen het quoteren van het schrift dat zelfs goddeloze heersers, zoals Pilatus, Herodes, onderdeel uitmaken van Gods plan. En je moet dat voor ogen houden, weet je waarom? Omdat je gevecht is geen persoonlijk gevecht. Je zou het persoonlijk kunnen nemen. Je zou kwaad kunnen worden tegen de fariseers en de schriftgeleerden. En degene die je dreigementen uit. Degene die je wil pijn doen en vervolgen. Die in de weg staan. En je zou zo gefocust en persoonlijk worden. Dat je alleen nog maar kunt bidden om de bedreiging weg te nemen. Maar heeft Paulus niet gezegd nu. Strijd is niet tegen vlees en bloed. Neem het niet persoonlijk. Want God heeft gezegd in Psalm 2, zelfs de heersers van de aarde staan onder invloed van Gods plan. Amen. Zij zijn pionnetjes op zijn groot schaakbord. Amen. En je moet niet kijken naar welke pion naar waar wordt verschoven. God is aan het verschuiven. Kijk jij maar naar God en vraag hem, hey, naar waar moet ik nu gaan? Op welke schaakpositie moet ik nu gaan staan? Hoe moet ik nu verder gaan, Heer? Want jij bepaalt alles. Ik wil gewoon weten, halleluja, geef me moed. Blijf me bijstaan. Amen. Amen. Want u heeft de wereld overwonnen. Dank u, Jezus. Wanneer we bidden, richten we ons dan op onze angsten? Of verheerlijken we Gods macht? Amen. Halleluja. En dat is het probleem met de meeste bedieningen. Vandaag, de christelijke charismatische beweging is zo gericht op profetische woorden.
Ja.
Zo gericht op woorden van iemand anders, terwijl we al een goed woord hebben, nietwaar? Ik ben niet tegen profetische boodschappen. Maar er is een heel grote branche in de christelijke wereld die gericht is elke week, elke maand, elk jaar opnieuw om zogezegde boodschappen over te brengen van God. En het is altijd zo vaag. Oh, 2024, God gaat een financiële doorbraak voorzien in de levens van zijn volk. 2025, God gaat de kettingen breken. Het is altijd een of ander vaag gedoe dat voor altijd iedereen wel ergens van toepassing gaat zijn, ergens in dat jaar. Maar het is altijd iets gericht op iets positief en een uitbraak en een bevrijding en een ketting. Je kan evengoed een of andere horoscoopschrijver die profeties laten maken en ze zullen altijd uitkomen. Maar mensen houden ervan. Ze houden ervan om te horen dat hun bedreiging, hetgeen dat hun oncomfortabel voelt, uit de weg gaat genomen worden. Amen.
Oh ja.
Amen. Maar wanneer gaan we een keer horen van die bedreiging? Ga niet zomaar weg, maar laten we bidden voor moed. Amen. Laten we bidden voor vrijmoedigheid. Laten we bidden dat God ons bijstaat. En ook al gaan we verder in the face of opposition, amen, dat we nog steeds tekenen, mirakelen en wonderen gaan zien. Amen. Ze vroegen niet om bevrijding, de apostelen. Ze vroegen niet om een of andere profeet om langs te komen om te zien wat de uitkomst ging zijn. Amen. Ze zochten Gods kracht om zijn woord te bevestigen door tekenen en wonderen. De woorden die Jezus had gezegd, hou moed. Jezus, ik kan het niet alleen. Amen. Geef me kracht. Ik ga u doen in het geloof. Ik blijf prediken, ook al heeft er iemand mij uitgelacht. Want je kunt misschien zeggen, oh, al goed dat er niemand ons in het gevangen gaat steken. Voor het prediken van Gods naam, van Gods evangelie. En het gebeurt in andere delen van de wereld, nietwaar? Nou, al goed dat hier niet gebeurt. Maar er zijn andere subtiele bedreigingen. En iemand die misschien heeft lelijk gekeken naar u, of ongelooflijk heeft gekeken van, wat voor een idioot ben jij dat je gelooft in Jezus. En je begint erover na te denken. En de volgende keer ga je al wat minder inhouden. Je gaat niet meer laten zien, want je wilt iemand niet voor de voeten schofferen. Wie weet gaat u ontslaan, wie weet gaat die slecht beginnen rollen. En dus we gaan er al eigenlijk rekening mee houden. Amen. En dan moeten we bidden van, Vader, wat moet ik hier doen in deze situatie? Tuurlijk moeten we wijs zijn, want ik ken ook christenen die beter hun mond eens te meer hadden gehouden dan te veel hadden gesproken, zo gezegd, over Jezus om te getuigen. En vooral van iemand die opzij ging zitten tijdens een lunchbreak en een Bijbel begint te lezen, want ze wou niet geassocieerd worden met de onheilige mensen van haar job. Snap je zo van die zaak? Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Uw motivatie om Jezus te verkondigen moet er één zijn van, ik wil dat jij weet wat ik weet. Ik ben niet groter dan jou. Ik moet mezelf nederig opstellen. Ik wil niet oordelen over uw levensstijl. Ik wil gewoon dat jij hebt wat ik heb. Want Jezus is goed.
Amen.
Amen. Halleluja. Dank je, Jezus. In
Amen.
Halleluja. In plaats van God te vragen onze tegenstanders, onze moeilijkheden weg te nemen, zouden we moeten vragen om de kracht om standvastig te blijven en te blijven getuigen van Hem. Halleluja. En dat is iets wat de kerk in de geschiedenis in de wereld heeft geleerd. De vervolgde kerk. Zij hebben geleerd om niet te vragen de moeilijkheden weg te nemen, maar te vragen om standvastig te blijven. Spijtig genoeg is de Westerse kerk meer bezig met het comfort en politiek en religie te vermengelen, zodat ze meer comfort hebben, zodat ze minder aanstoot zullen krijgen. Ze zijn meer bezig met dat dan met de genezing en de wonderen van de naam van Jezus te prediken en zijn liefde, wat er ook mogen gebeuren.
Amen.
De kerk in het Oosten vooral en in het Midden-Oosten heeft geleerd om standvastig te blijven doorheen gebed, want zij hebben vervolging meegemaakt en maken het nog mee.
Amen.
En de kerk in het Westen heeft al jaren, honderden jaren van vrijheid gekregen, prijs de Heer, dat is een zegening, maar tegelijkertijd kan het een vloek worden. Want we beginnen in slaap te sukkelen. We weten niet meer wat het is om echt vervolgd te worden. En dan weten we ook niet meer wat het is om naar onze Heer te gaan, om te vragen van, uw koninkrijk is zo belangrijk, laat het hier niet stoppen. Nee, we hebben het omgedraaid en het is mijn koninkrijk is belangrijk. En mijn baas op het werk geeft mij problemen. Heer, doe iets. Laat hem een hartaanval krijgen, whatever. Laat hem zijn uw wraak, want ik ben uw kind. Laat hem uw wraak en uw toorn vinden. En dan komen er profeten langs die inderdaad zeggen van God gaat zijn wraak over uw tegenstanders uitstorten. Yes. Is dat wat God wil? De apostelen zijn eens naar Jezus toegekomen en hebben gezegd van, Heer, die mannen daar, moeten we iets doen? Moeten we vuur uit de hemel gaan bidden? Want de Heer zegt, hey, zonen van donder. Nee, dat is niet de wijze waarop dat je, laat dat maar aan mij over. Jij moet je daar niet op richten op wraak en bitterheid en laten we bidden voor vuur uit de hemel. Juist zoals in het Oude Testament, maar we leven niet meer onder het Oude Verbond. Amen. De zaken die we nu gaan doen, zegt Jezus, gaan we toch op een iets andere manier doen. Amen. We gaan het doen doorheen. Halleluja, mijn offer. De wraak van God zal uitgestrooid worden de gepaste tijden. Maar hou je hart zuiver. Amen. Bid niet tegen je tegenstanders, bid voor je tegenstanders. Vervloek ze niet, maar zegen ze. Dat kan ik niet. Maar God geeft u de kracht. En God zal een openbaring geven om het te doen. Niet waar?
Amen.
Amen. Paulus, ik eindig daarna, had dezelfde mindset. Zoals de mindset van de eerste apostelen. Hij spoorde Timotheus in 2 Timotheus, hoofdstuk 6. 1, sorry, vers 6. Hij zegt, ik spoor je aan. Hou het vuur brandende van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. De gave om te evangeliseren. De gave om Gods goede nieuws te verspreiden als jonge predikant. God heeft ons niet de geest van lafhartigheid gegeven, Timotheus. Maar een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid. En meestal quoteren we die vers 7 voor mensen die mentale problemen hebben. En God heeft geen geest gegeven van hoe zeg je het in het Engels? God did not give us a spirit of fear, thank you. But of love, power and a sound mind. En dan denken we weer eens, dat heeft te maken met psychische aanvallen. En je moet die vers aan quoteren en God gaat je een sound mind geven. Oh ja, prijs de Heer, ik heb het jaar gedaan. Maar als je de context leest, dan zie je dat Paulus zijn jonge voorganger ergens in de stad van Efeze. En je kan lezen in Efeze, daar is vervolging geweest. Hevige vervolging, het boek van Handelingen. Ja, daar is hevige vervolging geweest. Omdat mensen daar vrezen dat apostelen hun idolenzaakjes gingen opdoeken. Ze hadden allemaal van die beeldjes dat ze aan het maken waren om de Artemisis god en weet veel welke andere god dat ze aan het aanbidden waren. En hier komt ineens apostelen en de leerlingen en ze waren aan het genezen in Jezus' naam. Dat betekent dat ze die beeldjes niet meer nodig hadden. Dus al die beeldjes buiten, want er is maar één God. Halleluja. Er is maar één naam. En je hoeft er niet ergens op een bedevaart naartoe te gaan. Je hoeft niet naar een kapelletje te gaan en kaarsjes te beginnen branden en wierook te beginnen branden en over een kopje te wrijven in de hoop dat jij genezing gaat krijgen. Hier komen apostelen die gratis en voor niks. Broeder man, gratis en voor niks. Ze vroegen niks. Amen. Mensen genezen is dat hun eigen goden niet konden doen. Amen. Dat kan niet. Daar moeten we iets tegen doen. Want ons businessmodel verdwijnt hier helemaal. Dus elimineren die gasten. En dat is wat ze geprobeerd hebben. En moest ik Timotheus zijn, ik had schrik gekregen. En Paulus zegt van, hey, God heeft ons geen geest gegeven van lafhartigheid. Ja? God heeft u een gave geschonken. Hè? Laat me u eventjes met de voeten op de grond brengen. Laat me even slap your face and get a grip. Ja? Focus. Focus on me. Want dat is wat angst soms doet. Je weet niet meer naar waar te kijken. Want dat overweldigt u. En je kijkt naar alle kanten, maar je kan niet meer recht kijken. En daarom is het goed dat af en toe een predikant, af en toe Gods woord en Gods aanwezigheid een keer een slap in de face geeft. En van, hey, focus. God heeft u geen geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. Met andere woorden, broeders en zusters, wat dat Paulus zegt is wat de apostelen in het begin deden. God, geef ons moed. We gaan niet stoppen. Amen. Geef ons moed. Hij zegt dan in vers 8, schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Zie, het heeft allemaal te maken met niet stoppen, met van de Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft.
Amen.
Wordt bijna nooit geprofeteerd, nietwaar? Er is al een profeet. Een echte profeet zal dit zeggen. Valse profeet, hebben die ooit al gezegd van, jongens, ik voel het, in 2024, er gaan lijden komen. Maar God zegt, ik ga het niet wegnemen. Je moet delen in het lijden. Lijden. Maar God gaat je kracht geven. Amen. Je gaat moeten lijden, maar je gaat er uiteindelijk doorkomen. Dat hebben we bijna nog nooit gehoord. Het is altijd pijs en vree en roze geur en maneschijn. Als je maar begint te zaaien in onze bediening. En God zal het doen. Maar zij hadden een ander boodschap. Niet waar? Amen. Vader, ik bid vandaag, Jezus. En soms deel in het lijden, stel ik. Niet waar? De tegenstander ga je aanvallen wanneer je voelt, wanneer de tegenstander ziet en voelt, hij heeft zijn gedachten vastgezet. Hij heeft zijn focus gevonden. Hij gaat ervoor. Ik moet hem afleiden. Ik moet hem afleiden. Ik ben niet bang, zegt Satan. Ik ben niet bang dat mensen naar de kerk komen en op een stoel gaan zitten en mee zitten klappen. En wat karaoke zitten bij. Ik ben niet bang voor christenen die komen naar de kerk. Ik ben daar niet bang voor. Ik ben wel bang voor iemand die beslist heeft in zijn hart. Halleluja. Kom high water or hell. Als er wat ook gebeurt. Dat de hel of de vloedgolf in mijn huis mag binnenkomen. Me and my house. Mij en mijn huis. We will serve. Amen. Wat ook gebeuren, halleluja. Mijn lippen zullen niet zwijgen en zullen niet stoppen met de Heer te prijzen en te getuigen en te danken. En vanaf het moment dat je dat zegt, dan komt er inderdaad tegenstand. Halleluja. En komen er ineens problemen die opeens heel groot beginnen te worden. En dat is een vorm van lijden. Je kan misschien geen fariseer voor je neus hebben staan met een steen. Ja? Maar je kan wel een of andere psychische overmeestering van angst en twijfel voor je deur hebben staan. En die is even reëel als die man met de steen voor je neus.
Amen.
En dan moet je bidden. Vader, halleluja, ik deel in het lijden voor het evangelie. Want ik voel dat hel tegen mijn deur aan het kloppen is. Maar ik ga me niet schamen, want u geeft me kracht. Ik weet nog niet wanneer, halleluja, of waarom de dingen gebeuren en wanneer deze bevrijding komt. Maar geef mij de moed en de kracht om te blijven gaan, om te blijven getuigen.
Amen.
Dank u, Jezus.
Halleluja.
Denk je dat Paulus ooit problemen had? Ja, Paulus, kijk naar Efeze, de brief die hij schreef in Efeze over succes. Amen. Paulus had het ook moeilijk hoor. Superapostel. Want wij weten dat hij gestenigd is geweest. De Bijbel zegt dat hij inderdaad, dat hij een visioen heeft gekregen van de derde hemel en hij weet niet of hij dood was of niet dood. Hij weet niet of hij nog half levend was. Het was waarschijnlijk op dat moment dat je kan lezen in Handelingen, het was denk ik in Efeze of buiten Efeze, ik weet niet meer waar het was. Maar het volk was zo kwaad, zo woedend, dat ze hem hebben gestenigd. En hij was waarschijnlijk gestorven. En de Bijbel zegt dat nadat de leerlingen van Jezus en de apostelen rond Paulus waren, dat hij terug opstond. En hij deed gewoon verder.
Nee.
Ik zou volgende keer, ik zou waarschijnlijk een trauma hebben.
Oh, ja.
PTSD. Post-traumatic stress syndrome. Als ik ooit nog ergens een jood zie, met zo van die sjaaltjes, die hebben mij gestenigd. Ik ga ver uit de buurt van die mannen blijven, want ik wil dat niet meer ervaren. Verschrikkelijke dood trouwens. Zo'n steniging. Ja? Verschrikkelijke dood. Zo'n steen tegen je kop krijgen, ben je direct dood. Hè? Je begint te bloeien, je kreupelt. Het is verschrikkelijk. Je wil het niet meer meemaken. En dus ik begrijp dat zelfs superapostel Paulus, die dat allemaal heeft meegemaakt, hij zegt, hij vraagt aan de kerk, bid ook voor mij. Dat mij de juiste, en niet gebeden dat de Joden en al diegenen die hem achtervolgen, dat ze vervloekt mogen worden. Want hij weet, de dag van de Heer komt.
Amen.
De dag van de Heer, het oordeel komt.
Amen.
Matthäus 24, waar hij Jezus heeft over gesproken, dat er een dag gaat komen dat de tempel niet meer gaat staan, die gaat komen. Het is niet mijn business om te weten wanneer dat die komt. Het is mijn business, amen, om mijn hart vrij te houden. En ik bid alsjeblieft voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met wat staat daar?
Vrijmoedigheid.
Het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.
Amen.
Amen. Halleluja. Amen. Paulus, je bent een held. Amen. Dat je dat voorbeeld aan ons hebt laten zien. Hij had zijn moeilijkheden. En hij laat hier eerlijk, besef eerlijk toe. Bid voor mij. Dat wil zeggen dat hij ermee worstelde. Hij heeft zelfs in de brief naar de Korinthe gevraagd tot 3 keer toe aan de Heer. Neem de doorn in het vlees weg. Niemand weet exact wat is de doorn. Sommigen denken dat de doorn in het vlees de tegenstanders waren. Die hem om de hoek, om elke stap, dat hij kwam, overal waar hij kwam, stonden zij op te wachten. Ik ben er zeker van. Als je weet, als je gaat prediken ginder en ze kennen uw naam, broeder Emmanuel, en je staat ergens op hun zwarte lijst van die broeder Emmanuel, dat is die lange kerel daar, ja, in zijn schoon kostuum, als ze binnenkomt, ja, direct oppakken. Oppakken en we gaan die een keer geestelen, zodat er hier zeker zijn vals evangelie niet gaat verspreiden. Ik ben er zeker van dat je 2 keer gaat nadenken.
Oh ja.
En dat je gaat bang zijn. Hij was ook bang, hoor. Zet er maar zeker van. Daarmee dat hij vroeg, bid voor mij. Dat waar ik kom, dat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren en dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Want er is een tijd dat ik moet zwijgen, er is een tijd dat ik moet spreken, er is een tijd dat ik misschien een andere stad en het stof van mijn schoenen moet en verder gaan. Want sommigen christenen hebben dan wat we noemen een martelaarscomplex.
Amen.
Dat is ook niet goed. Zij zeggen van, persecution, bring it on, laat maar komen, amen. Lijden voor de naam van Jezus, dan heb ik een betere opstanding. Laten we gaan, het maakt me allemaal niet uit. Pas op, wie zegt dat God wil dat je naar daar gaat, want hij heeft misschien andere plannen.
Amen.
Wie zegt dat het nu je tijd al is om te sterven. Misschien heeft God nog een ander plan en moet je nog 20 jaar verder gaan en moet je nog ergens anders gaan. Ik denk, en ik heb ooit een bijbelstudie gedaan over Paulus en zijn beslissing om terug naar Jeruzalem te gaan in Handelingen 21. Ik denk dat Paulus op de duur een martelaarscomplex had. Hij dacht dat de geest zei dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Maar er kwam een profeet in de kerk die zei dat, en de kerk zei zelf, niet gaan. Want er gaat dit en dat gebeuren. Kan het zijn dat Paulus op de duur een martelaarscomplex kreeg? Want hij had nog een ander doel om naar Spanje te gaan. Dat was zijn doel in zijn hart. Hij wou het evangelie brengen naar Spanje. Hij is er nooit geraakt, want hij is naar Jeruzalem gegaan. En in Jeruzalem is hem vastgebonden geraakt. En is hem in de gevangenis in Rome geraakt. Snap je? Soms moeten we oppassen, vrijmoedig spreken als nodig is. Geleid worden door de Geest.
Amen.
Dank u, Jezus. In dit geval, laten we helemaal terug naar het begin in de kerk. Helemaal terug naar het begin, de apostelen hadden het gebed gebeden. En wat was het antwoord? God antwoordde. Mm-hmm. Amen. God antwoordde. Mm-hmm. De plaats waar ze bijeenkwamen begon te schudden. De Bijbel zegt, allen werden vervuld met de Heilige Geest. En ze spraken vrijmoedig het woord.
Amen.
Dit was het teken van God. Yes, yes, you're on the right path. Ik ga je laten voelen, ik ga je laten merken, ik ga een openbaring geven dat hetgeen dat je juist hebt gevraagd, ik ga je bijstaan.
Amen.
Amen. Het is vreemd, nietwaar? Ze werden vervuld met de Heilige Geest, terwijl als in Handelingen hoofdstuk 2, amen, vervuld waren met de Heilige Geest en ze begonnen te spreken in tongen. Nu, Handelingen 2 is wat we noemen het oorspronkelijke doopsel in de Heilige Geest. Amen. Sommigen zeggen, er is één doopsel, maar vele vervullingen of verfrissingen. Amen. We hebben verfrissingen,
amen,
vervullingen nodig van de aanwezigheid van God.
Amen.
Niet waar? Om ons moed te geven, om ons stoutmoedig te maken, om verder te gaan en de naam van Jezus te blijven verkondigen. Paulus zei immers in Efeze 5, bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u, ja, maar ik ben reeds vervuld. Ja, oké, dat was 20 jaar geleden. Maar heb je niet een nieuw moment nodig dat je op je knieën gaat en zegt van Vader, ik ga niet verder. Ik wil niet verder gaan tot u mij moed en kracht geeft. Heer, ik ga uw naam niet verloochenen, Heer Jezus. Maar ik heb u, ik heb iets nodig in mijn leven. Amen. Ik wil dat u mij opnieuw vervult. Ik wil dat u opnieuw, halleluja, bevestigt, halleluja, dat u bij me bent. En ik snap het dat je dat vraagt, want we hebben het allemaal nodig, nietwaar?
Amen.
En God is een goede vader.
Amen.
Halleluja, de apostelen hebben het gekregen. Haal het woord van God aan. Haal het woord van God aan. Kom eensgezind te samen. Halleluja. Maak jezelf nederig en erken tegen de Heer. Heer, inderdaad, we zijn zwak. Ze zijn tegen ons aan het komen, maar u heeft alles in controle. U weet wat er gebeurt. Halleluja. Mijn Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 4, vers 16. Dit helpt mij altijd. Hebreeën hoofdstuk 4, vers 16. Laten we dus zonder, wat staat er? Schroom. Naderen tot de troon van de genade, waar we telkens als we hulp nodig hebben, amen, barmhartigheid en genade vinden. Iemand van jullie hulp nodig?
Amen.
Amen.
Oh ja.
Wil je moed? Dan moet je met moed en zonder schroom naar zijn troon komen. Wil je moed ontvangen, zoals we hebben gebeden van Vader, geef ons moed, moeten we stoutmoedig binnenkomen in zijn aanwezigheid, want het is niet mijn werk en mijn zonden, amen, waarnaar de Heer kijkt, maar het is het bloed van de Heer dat mij bedekt, waardoor ik nu in het Heilige, der Heilige kan komen. En dus ik kan, omdat Jezus mij bedekt, halleluja, binnenkomen zonder schroom en zeggen van Vader, ik heb hulp nodig. Ik wil uw barmhartigheid en genade in deze situatie. Amen. Als de worship team mag komen.
Amen.
Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Misschien is het goed om het vervolg van Handelingen hoofdstuk 4, de apostelen, Handelingen hoofdstuk 5. Zij kwamen buiten en de Bijbel zegt in vers 12, de apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk. Handelingen hoofdstuk 5, vers 12. Apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk en de gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. Vers 14. Steeds meer mensen gingen de Heer geloven. Een groot aantal mannen zowel als vrouwen. En ze legden zelfs ziek op draagbedden of matrassen buiten op straat in de hoop dat toch tenminste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op een van hen zou vallen. Amen. Dus wat is het resultaat van hun gebed? Het resultaat was, de plaats begon te schudden. En God vervulde met de geest. En het gevolg daarvan is, mannen, we gaan naar buiten. Ze hebben gezegd, we mogen nu weer prediken in de naam van Jezus, maar wij gaan blijven genezen, we gaan blijven.